Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ik heb al 8 keer gehoord dat zij Nederlands zijn. Ik heb ook al 10 keer gehoord dat allemaal pedofielen in de Tweede Kamer zijn. En ik heb ook al 50 keer gehoord dat ze Den Haag willen platgooien en fuck de politie. Ja, ik hoef het niet nog een keer te horen. Het is zelden dat je iemand aanspreekt in een driedelig pak.
Je vindt jou of leuk of je vindt jou een klootzak.
Ja, maar dan roept er één groep inderdaad weer van die IC's liggen leeg en er is niks aan de hand. En ze hebben het hartstikke rustig gehad in de ziekenhuizen. En dan staat er aan de andere kant weer een groep te roepen van nou ja, je moet maar eens een dagje meelopen in de zorg en je schrik je kapot.
Het is misschien wel een voorbeeld dat je in plaats van dat je elkaar uitscheldt op afstand, dat je een keer met elkaar gewoon erover praat.
Zelfs al ben je het niet met elkaar eens, dan is het ook prima.
Maar het is tegenwoordig gaat alleen nog maar om jouw punt maken. Klaar, boom.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Deze keer met Dennis Schouten. Dennis, dankjewel voor je komst, jongen.
Ja, heel eervol dat ik hier mag zijn.
Ja.
Ja, dat is toch potverdikke een grote eer.
Dat is, je hebt veel gedaan en gezien inmiddels, maar hier zitten, dat is toch de kers op de taart.
Ja, en als ik hoor wat van grootheden voor mij hier zijn geweest, op deze stoel.
Ja, maar daar hoor jij dus bij nu.
Ja.
Gefeliciteerd,
ja.
Dennis.
Ja, dankjewel. ik sta helemaal perplex.
Dat snap ik. Hey, je bent net terug van het Malieveld. Je hebt vandaag weer een item gedraaid. Er stonden daar mensen op het Malieveld die het niet eens zijn met de coronamaatregelen.
Op het plein voor de Tweede Kamer.
Op het plein stond ze deze keer.
Ja. Je hebt zoveel plekken waar je daar kunt demonstreren. Dit keer het plein.
Oké.
Ja.
Nou ja, goed. Het is wel lekker toch een beetje afwisseling.
Voor hun.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het vooral een mooie afwisseling als je niet altijd bij een demonstratie staat. Maar ik ben vandaag ook wel heel vroeg vertrokken hoor.
Ja.
Want dit keer, soms is het heel druk en is het tricky. Maar nu waren er 30, ja, met alle respect, dorpsgekken. Het waren niet mensen die daadwerkelijk een punt kwamen vertellen, maar gewoon een groep werklozen in trainingspakken met jointjes, met bier.
Maar dat is dan toch gelijk de vraag, die mensen zoek je toch ook uit voor je items?
Ja, maar ik heb ze allemaal niet gesproken vandaag.
Oké.
Dit was gewoon zo'n stijl debielen met elkaar. Het is niet dat ik mensen die tegen de coronamaatregelen demonstreren direct zie als debielen, maar als dat gewoon echt allemaal werklozen in trainingspak zijn, voorzien van alcohol en drugs, dan heb ik wel iets zoiets van ja, laat maar.
Maar hoe doe jij dat bij het selecteren? Want je maakt een item en je weet ook wat scoort. Ik heb in het verleden items van je gezien. Ik heb me kapot gelachen. Ook omdat je wel een bepaald soort type mens uitzoekt om dat interview mee te doen. Hou je daar wel echt heel bewust rekening mee als je daar op zo'n Malieveld staat of op een andere plek?
Nou, je kijkt wel naar mensen waarvan je denkt, daar komt wat uit. Ja.
Maakt dat niet uit wat eruit komt, als er maar iets uitkomt.
Nee, ja, precies. Nee, het is zelden dat je iemand aanspreekt in een driedelig pak. Dat klopt. Je kijkt wel een beetje naar de man of de vrouw van de straat. Het volk.
En ben je dan niet bang dat een item op die manier te gekleurd is?
Jawel. Dus ik doe ook wel mijn best om er enigszins nog een realistisch... Kijk, je probeert natuurlijk de leuke, uitgesproken mensen af te wisselen met degene die wel het verhaal duidt.
Ja.
Dus, maar kijk, ik kon ook wel alleen, dat wordt me ook wel eens verweten, van je pakt alleen maar idioten, bla bla. Maar ik kan ook wel alleen maar de mensen die met het hele saaie, suffige verhaal komen. Dan, wat doe ik dan nog anders dan wat de NOS doet?
Ben ik met je eens.
Dus,
en dat is ook waarom het zo goed scoort. Mijn favoriete is denk ik, ik weet niet eens of jij, dat volgens mij was jij dat, die man die uit het niets, uit het publiek komt, was volgens mij ook op het Malieveld, een andere demonstratie, en die ineens, nee hè!
Dus mijn. Ja.
Nee!
Ja.
Man, hey, luister, daar kan ik tot op de dag van vandaag.
Maar, en die heb ik niet eens uitgezocht, hè? Die kwam naar mij.
Die kwam naar jou.
Dus ik trek ze ook wel eens gewoon aan. Soms als ik er al sta, dan komen de mensen naar me toe en die willen wat vertellen. En dan, ja, dat is prima, weet je. Die man die kwam uit zichzelf, ja.
Maar wat ik zo grappig vind, is er worden daarna ook gewoon vaak van die videofucks van gemaakt. En je hebt één filmpje, dan zie je hem een soort van in de verte zie je hem al naar jou kijken. En hebben ze zo'n jazz muziekje onder gedaan. En dan staat hij steeds dichterbij. En dan,
ja.
Daar moet jij toch ook helemaal kapot om gaan. Tuurlijk
is dat komisch. Maar zeker als in dat voorbeeld. Kijk, je schrikt zelf dat die man ineens komt. Maar op een gegeven moment zit je monteren. En dan zie je hem al vanuit achter het publiek zo komen. Ja, dat is dan wel komisch. Maar dat zijn van die dingen. Ja, de mooiste dingen gebeuren spontaan. Die bedenk je niet van tevoren.
Nee.
Dus ja, maar ik vraag me wel eens achteraf, want ik spreek die mensen nooit meer achteraf. Nee, ik weet ook niet wie ze zijn. Maar ik denk ook wel dat het die mensens leven beïnvloedt. Die horen dat natuurlijk ook op straat. Jij bent die van die en die. En, dus maar daar hoor ik dan nooit meer wat van.
Heeft Gwen van Poorten niet ooit een serie gemaakt waarin ze internetgekkies tussen haakjes ging opzoeken?
Ja, Achter de Viral.
Ja, Achter de Viral was dat, ja. Had je ook die jongen die van dat filmpje van... Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Jee, jippie.
Ja. Maar die deed het zelf wel heel erg. Hè? Dat was die zocht zelf de camera op. Die liet zichzelf filmen.
Ja, weet ik. Maar die heeft ze dus jaren later heeft ze die opgezocht.
Ja.
En die vertelde volgens mij, als ik het goed heb wel, dat hij daar best wel wat last van heeft gehad. Dat hij echt spijt had dat dat filmpje ooit online is gekomen.
Ja, tuurlijk. Ik kreeg bijvoorbeeld de man waar ik door middel bij Poont eigenlijk kwam. Was die centamateur die ik ooit had.
Ja.
En ik kreeg iedere dag nog op Instagram bericht dat ik getagd ben. Dat iemand met hem op de foto gaat.
Ja.
En die man die vindt de aandacht kennelijk wel leuk. Ja, die is gepensioneerd en wat maakt hem er nog uit? Maar ja, ik heb geen idee hoe anderen daarnaar kijken.
Maar ja, ik kan daar misschien niet op basis van het filmpje over oordelen. Maar dat leek me een man die niet alles helemaal op orde had in zijn hoofd. Heb je daar nog spijt achteraf dat je zo'n item maakt?
De neersneeman of de centamateur?
De centamateur.
Nou, ik kwam de centamateur onlangs tegen. En toen zei hij tegen mij, we gaan voor de 2 miljoen. En toen zei ik, wat? De 2 miljoen views.
Oké.
Okay. Dus hij leeft wel. Die man vond het dan wel leuk.
Ja.
Ja.
Wat? Ja, dat item heb ik ook toen voorbij zien komen op Facebook. Ik had bij dat item wel mixed feelings, want ik vond het ook wel een beetje zielig voor die man toen. Toen dacht ik, jij bent nu wel echt een bloedzuiger.
Ja, maar dat is ook echt het eerste wat ik ooit heb gedaan. Dus ja. Als ik het terugkijk, denk ik ook van, oh Dennis, is wel... Ik zou het nu niet meer zo doen.
Nee.
Nee.
Maar het is wel moeilijk, denk ik, ook om daar van los te komen. Omdat je staat daar inmiddels ook wel een beetje onbekend. En dan verwachten mensen dat ook van je. Want er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden. En is het dan moeilijk om... Ja, jezelf toch wat meer terug te roepen of terug te fluiten zo nu en dan?
Nou, het is ook wel dat je wat ouder wordt. Dus dan word je vanzelf wel iets minder sensatiebelust en ga je iets minder de inhoud. Dat heeft ook wel met leeftijd. Maar kijk, die dingen, die viral dingetjes die ik dan hoor van die vrouw die even wil dansen, die centimeter, die neersnede. Dat is onderhand allemaal meer dan een jaar geleden. Of nog veel langer geleden.
Mm-hmm.
Dus ik zoek het niet meer zo op. En als er een demonstratie was, ja, gaan. En dan gebeurt er wel wat.
Ja.
Nu is het heel vaak dat ik denk, ja, laat maar.
Mm.
Dat ook vandaag, kijk, weet je, er stonden allemaal mensen waarvan ik weet dat ik de meest debiele uitspraken kreeg. Maar ik dacht, laat maar, die Willem Engel was er. Nou, vond ik dan nog wel een relevant persoon, die is veel in het nieuws. Die interview ik dan met de rest, denk ik, ja, laat maar. Ik heb al 8 keer gehoord dat zij Nederland zijn. Ik heb ook al 10 keer gehoord dat allemaal pedofielen in de Tweede Kamer zijn. En ik heb ook al 50 keer gehoord dat ze Den Haag willen platgooien en fuck de politie. Ja, ik hoef het niet nog een keer te horen.
Nee.
Dus dan laat ik het maar. Maar ik had ongetwijfeld 3 jaar geleden, had ik gedacht van ja, sensatie.
Ga er vol in.
We gaan er helemaal vol erin. Dat de mensen pislink worden en het helemaal misgaat. En de politie ertussen komt. Maar ja, dat is wel een beetje klaar.
Ja.
Ja.
Als ik jouw items bekijk en zie wat je in het verleden allemaal gedaan hebt, dan denk ik ook wel eens van, ja, hoe lig je s'avonds in je bed? Want je zoekt altijd een confrontatie op. En ja, je maakt daarmee hele leuke items. Maar jij staat er als persoon. Jij zit daar middenin. En er zijn mensen boos op je. Iedereen vindt wat van je. Hoe neem jij dat mee naar huis?
Niet.
Nee?
Nee. De montage is verstuurd en dan wordt het gepubliceerd. En dan kijk ik nog even hoe het is gepubliceerd en of het aanslaat of niet. En dan ga ik over tot de orde van de dag, het privéleven.
Ja?
Dat zou ook niet best zijn, want dan ben je alleen maar bezig met het werk.
Maar laat je niet raken dan door reacties?
Ik heb wel eens gesprekken of zo met mensen die me dan raken. Maar ik probeer dat toch wel los te zien.
Ja.
Want anders ga je iedere keer zeggen emotioneerd naar bed.
Ja.
Lijkt me niet bevorderlijk voor de nachtrust.
Nee. En dan kan jij je werk ook gewoon niet uitvoeren. Want dan ben je tijdens het interview ook te veel bezig met de mening van een ander.
Ja. Ik kreeg ook natuurlijk heel veel berichten mensen met mening van mensen. De een vindt het geweldig en de ander vindt het verschrikkelijk.
Nee, daarom. Je vindt jou of leuk of je vindt jou een klootzak.
Ja. En dat was vroeger nog extremer. Moet ik wel eerlijk zeggen, toen ik ook nog de extremere dingen deed. Dat is nu wel iets meer naar het midden. Ik wist nog vroeger, toen had ik een keer... via Tinder een afspraakje. Was echt 3 jaar geleden met een meisje uit Utrecht. Dat is het enige wat ik wist. En toen kwam ik daar, Google Maps ben aan het zoeken. En toen zag ik ben in Kanaleiland Zuid, stond er op Maps. En ik denk van, ik ben hier nog nooit geweest, maar ik weet wel dat die wijk niet bekend staat om de mooie architectuur. Dus ik kom met dat meisje aan en ik ben daar. Ik zeg zo, kan ik hier mijn auto überhaupt wel neerzetten? Of is die dan afgefikt straks? Nou ja, dat kan allemaal wel. Was ook wel zo'n heel GroenLinks meisje en zo. Mm. Dus dat vond ik op zich ook wel grappig. En toen zegt ze, maar ik heb op zich wel zin in een wijntje, zegt ze. Dus zullen we even naar het winkelcentrum gaan? Maar dat was echt in die tijd ook dat ik vaak in Zaandam was geweest, in Poelenburg. Ja. Dus ik zeg, ja, ik zeg, dat kan. Ik zeg, maar ik adviseer niet om mij mee te nemen. Oh nee, dat kan allemaal wel. En ik zeg, nee, dat is goed, dan ga ik mee. Echt bang ben ik ook niet. Dus nou, toen kwamen we eraan en die auto geparkeerd. En het stond voor het winkelcentrum. Ik echt over 3,5 jaar geleden stond het vol met allemaal een beetje jongens die aan het hangen waren. En het schoot eruit, de scheld. Het was één grote scheldkonade. En toen kwam zij er nog tussen van, nou jongens, laten we gewoon leuk doen met elkaar, weet je. Dat de wereld met elkaar moet zijn, leuk, gezellig. Wat denk jij er wel niet? Vieze drek, hoer. Nou, dat begint ook met haar natuurlijk helemaal eraf. Ik zeg, ach, dat zijn ruwe diamanten. maar nu tegenwoordig, ik wist nog wel, het was einde dit jaar. Toen was die stare-down van Badahari en Rico Verhoeven. En toen zat een heel opgefokt sfeertje. Mm-hmm. Maar toen ging ik op de foto met de gele achterband van Badahari. Dus dat is dan wel een slag die je hebt gemaakt.
Ja.
En niet dat ik daar echt naar op zoek was, maar dat gebeurt indirect omdat je andere dingen maakt.
Ja, maar dat moet ook, zo moet het ook zijn. Ik vond het dus ook gewoon leuk om te zien dat jij en Ismail Ilgun op een gegeven moment wel nog met elkaar in gesprek zijn gegaan. En volgens mij nu ook wel een goede verstandshouding hebben tot op zekere hoogte, toch?
Nou ja, we spreken elkaar niet dagelijks, maar het is opgelost, ja.
Nee,
dus
maar
toen, als je toen even gedoe en even later praat je erover. Maar ik denk ook dat het mooi is. Je mag met iedereen oneens zijn en dat mag uit de hand lopen en dat mag gaan zoals je het wil. Maar uiteindelijk moet je niet dat gebruiken, dat sensatiemiddel van daar sta ik onbekend. Dat wil ik zo. Nee, op een gegeven moment, als jij de mogelijkheid hebt om er met iemand bij te leggen. Om daar met elkaar in gesprek mee te gaan. Ik denk, dat zouden denk ik meer mensen die een hekel aan elkaar hebben moeten doen. Want er waren veel dingen makkelijker opgelost.
Nee, absoluut. Nee, maar dat is ook, dan geef je ook wel echt een goed voorbeeld. En ik vind het juist grappig als mensen die het totaal niet met elkaar eens zijn, toch op een bepaalde manier nog een soort van band met elkaar hebben. Het hoeft niet eens een band te zijn, maar gewoon in ieder geval elkaar respecteren. Van
laat zonder gesprek met elkaar.
Ja.
Ja. Nee, ja, dat vind ik ook mooi.
Je bent ook toen in een beetje in het hol van de leeuw gesprongen bij die podcast van Ronnie Flex.
Ja.
Dat was ook best wel. Die jongens hadden daar ook allemaal een stevige mening klaar. En jij bent daar gaan zitten. En ik vond het wel dapper. Heb je het gevoel dat dat wat heeft bijgedragen aan de discussie of
Nou, ik ging er wel heen en toen
even voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Jij had een uitspraak gedaan volgens mij over Zwarte Piet.
Nee, ik was bij een demonstratie geweest tegen racisme. Toen begon dat net.
Ja.
En toen stelde ik, dat was wel op het Malieveld, dat het racisme in Nederland relatief meeviel.
Oh, dat was het,
de stelling die ik had ingenomen voor dat item.
Ja.
En nou ja, dat kreeg je weer een geweldige tweedeling. Of mensen vonden dat fantastisch. Of mensen vonden dat ik daar als witte man niet over mocht oordelen.
Mm-hmm.
En toen was ik dus uitgenodigd voor die podcast. En ik wist natuurlijk, hè, want zij strijden en tegen Zwarte Piet en tegen racisme. Dat zij waarschijnlijk dat item niet enorm apprecieerden in hun strijd. Maar ja, ik dacht wel.
Kijk, alles jou uitgenodigd?
Ja.
Of ja, hoe was dat gegaan? Hebben ze van tevoren gezegd, we nodigen je uit om hierover te praten? Of was het gewoon...
Nee, ze hadden mij gewoon uitgenodigd. Maar ja, ik ben niet achterlijk.
Nee,
1 plus 1 is 2. Dus ik ging erin. Maar dat is ook wel omdat ik denk, weet je, je mag allemaal wel een andere mening hebben. Want tegenwoordig zijn er zoveel meningen en dat staat ver uit elkaar. En je merkt ook in Nederland dat er dan heel erg twee kampen bestaan. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat iedereen tegen racisme is. Maar wat is racisme? Ja, dat is voor iedereen onderhand anders. Dat is
Klopt. Net
zo ingewikkeld als de hensregel bij het voetbal.
Ja, plus dat het ook heel moeilijk is om te zeggen tegen iemand van jij mag niet voelen dat racistisch is.
Nee, precies.
Je kan dat niet goed bepalen. We hebben allemaal ons eigen denkraam en onze eigen...
Precies. Maar ik denk gewoon op dat moment, mijn instinct was als ik met hun daarover in gesprek ga, hè, weet je, ongeacht of je nou wel of niet met elkaar eens bent, dat weet je niet.
Mm-hmm.
Het is misschien wel een voorbeeld dat je in plaats van dat je elkaar uitscheldt op afstand, dat je een keer met elkaar gewoon erover praat. En we waren het inderdaad niet over alles heen. Maar ik weet nog wel dat ik na de tijd, toen het klaar was, dat ik nog een half uurtje of zo met die gasten gewoon heb lopen praten over ditjes en datjes. Daar ben je toch wel dichter bij elkaar.
Tuurlijk.
Want een jaar geleden had hij de meest nare tweets over mij geschreven. Dus dan levert dat wel wat op.
Absoluut. Nee, maar ik vind dat ook goed. En ik denk dat dat debat mist in heel veel zaken. In Nederland nu ook, weet je wel. Je ziet het, er is een soort verdeeldheid ontstaan. En dat is mede mogelijk gemaakt door social media, omdat iedereen daar zijn mening kan spuwen. Ik had het hier met Kees van de Spek ook over van, vroeger stond je in de kroeg en dat was echt vroeger, want dat mag tegenwoordig ook niet meer. Mm. dan stond je tegenover iemand en dan had je het over politiek of over, weet ik veel, noem eens wat zus, het klimaat. En dan was je het niet met elkaar eens. Maar dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Je proost alsnog dat biertje samen en je vond elkaar niet per se een klootzak. Het was gewoon een meningsverschil. Alleen, online is er geen enkele vorm van nuance meer te vinden. En mensen houden ervan om jou gelijk een stempel op je hoofd te drukken. Jij bent of hiervoor of daartegen. En ja, het ontbreekt aan alle vormen luisteren naar elkaar proberen te begrijpen. En zelfs al ben je het niet met elkaar eens, dan is het ook prima.
Ja, maar het is tegenwoordig gaat alleen nog maar om jouw punt maken. Klaar, ja. Boom. Maar dat wordt al heel erg, als je kijkt vanaf boven, vanaf de Tweede Kamer, wordt het al, als je nu alleen maar ziet, en de Forum voor Democratie doet dat het meest, maar meerdere partijen, is dat er gewoon filmpjes in elkaar worden geknipt van hier, dit is mijn punt, boom, kijk, wij hebben gelijk en de andere partijen, dat is helemaal kut. Hmm. Kijk, en dat zuipert helemaal door naar de rest van de samenleving, naar groepen die zo tegenover elkaar worden gezet. En je krijgt politieke partijen die staan alleen voor donkere mensen. Je hebt politieke partijen die staan alleen voor de Nederlanders. Je hebt partijen die staan zelfs voor pedofielen. Ja, dan zet je mensen tegen elkaar op.
Ja, ik vind ook het links-rechts verhaal heel moeilijk. Want wanneer ben je nou links en wanneer ben je nou rechts? En dat kader, dat vind ik heel frustrerend. En dat je daarmee, als jij een bepaalde uitspraak doet, dat kwalificeert jou dan direct als links of direct als rechts. En dat vind ik zulke irritante, lompe discussies. Maar dat is wel echt iets wat zo ongelooflijk gestimuleerd wordt op dat social media, op dat Twitter, op dat Facebook, Instagram, noem het allemaal maar op. Ik vind dat een hele kwalijke zaak. En het is voor mij ook wel echt een reden af en toe. Ik mijn bestaansrecht hangt een beetje af van social media, omdat ik me daar mijn werk mee heb opgezet, als het ware. En het is mijn werk. Het is een groot onderdeel van mijn werk. Maar ik heb echt mijn broer bijvoorbeeld, die heeft niks. Geen Facebook, geen Instagram. En echt, als ik op dit moment niet afhankelijk zou zijn van mijn kanalen in mijn werk, dan denk ik echt wel eens dat ik het misschien allemaal uit zou gooien.
Nou, het is voor ons geen optie om dat te doen. Maar nee. Ik kan me wel voorstellen dat die mensen, die missen veel, maar niet veel dingen waar je gelukkig van wordt.
Nee, ja, ik heb daar met mijn broer wel eens over van. In het begin dacht ik heel erg van, ja, mis jij dan niet dit of mis jij dan niet dat? En ja, hij zegt, ja, wat mis ik dan? Wat zie ik dan niet wat jij wel ziet? En toen dacht ik, ja, dat is verrek weinig eigenlijk.
Ja, dat mensen beledigd worden. Tweedelingen, ruzies, discussies.
Kattenfilmpjes.
Ja, en dat is misschien het enige weinige, als je daarvan houdt. Ik heb een hekel aan katten, maar als je daarvan houdt, is dat wellicht schitterend, ja.
Heb jij wel eens het idee van, ik stop er lekker mee met het werk wat ik nu aan het doen ben?
Jawel.
Ja, wat zijn die momenten?
Dat zijn die momenten dat ik denk, het is heel veel van hetzelfde en iedere dag weer. En maar het kan ook zo zijn dat ik de volgende dag denk, we gaan er weer voor. Mm. Maar ik heb wel heel vaak dat ik heb gedacht van, joh, had nou lekker gewoon een fatsoenlijke studie afgemaakt en had lekker een leuk commercieel baantje.
Wat had je willen doen dan?
Nou, dat was dan voor mij ongetwijfeld iets in de verkoop of zo geweest. Weet je, praten, dat gaat me wel redelijk af. Jou ook. Dus dan kun je al makkelijk, dan is dat wel makkelijk. Maar nou, iedere keer altijd al die meningen, altijd al dat gezeur. Je bent nooit echt vrij. Als je in de supermarkt belandt, kom je met mensen in discussie. Of je staat voor het zuivelvak met iemand te foto. En soms is dat leuk, maar op mindere dagen heb je daar geen zin in.
Nee.
Zeker in die hele discussies niet, want Pietje wil even zijn mening vertellen. Mm-hmm. Klaasje stuurt een lange mail met hoe de wereld opgelost moet worden. En dan denk ik, ik wilde eigenlijk helemaal niet bij betrokken zijn. Ik had ook heel vaak liever die man willen zijn die geen Instagram en Facebook had. Ik ben ook nauwelijks bezig met Instagram. Ik deel alleen mijn werk erop.
Ja.
Je hebt ook van die mensen die delen daar allemaal grappige filmpjes op. Die gaan er stemmetjes naast doen of die gaan op een tapijt liggen. En dan,
maar die komen nergens meer aan de bak.
Nou, het schijnt dat tegenwoordig nog heel succesvol verloopt ook nog.
Die moeten dan een podcast beginnen om het allemaal een beetje.
Ja, of die presenteren een nietszeggend programma op een eiland.
Ja, kleine programma's waar niemand naar kijkt.
Nee, precies.
Nee, ja, ik moet wel zeggen. Want Dennis doelt hier op mij. Mocht je het allemaal nog niet begrepen hebben. Ik gebruik mijn Instagram op dit moment wel echt alleen om te plaatsen. Dus niet om te scrollen. Dus ik krijg vrij weinig mee. Ik krijg echt nu al van vrienden te horen van, hey, zag je dat bij Bram Krikke of zag je dat bij Bas Smit? En ik zeg, nee, ik zeg maar, ik zit er ook niet meer op. Want ik heb op een gegeven moment, had ik echt schrikbarende schermtijden. Van 6 uur op een dag. En dacht ik van, ja, maar van die 6 uur heb ik misschien fysiek een half uur echt iets gedaan wat met werk te maken heeft. Dus iets geplaatst en iets geëdit of wat dan ook. En die andere 6,5 uur is dus gewoon puur het innemen van doelloze informatie geweest. En dat vind ik niet nodig.
Nee, ja, het is een soort van, als je eenmaal die telefoon aan hebt, dan kom je van het een naar de ander en allemaal prikkels. En
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, ja, het is toch een soort van verslaving, ja, punt.
Ja.
Ja.
Ja, het is een verslaving. De Social Dilemma op Netflix is een aanrader om te kijken. Staat gewoon, of wordt gewoon precies uitgelegd wat er met ons gebeurt en hoe die kanalen werken. Hoe ze die dopamine shotjes geven door te zeggen van ja, je bent getagd in een foto van een vriend, waardoor je constant blijft kijken. En ondertussen word je overspoeld met advertenties waar die grote techbedrijven miljarden, biljoenen mee verdienen.
Dat is wel knap, want ze hebben het onderhand wel echt zo goed doorgeprogrammeerd dat je altijd wel advertenties ziet die relevant voor jou zijn.
Ja, behalve die rotzooi van Wish.
Ja.
Wat nee, de fuck is dat?
Daar ben ik ook niet naar op zoek. En ook niet naar die onderbroekenlijn die altijd op Facebook wordt aangeraden.
Maar wat is dat, dat Wish? Ik heb er wel eens op geklikt.
Dat is een soort van AliExpress.
Ja, maar je ziet zulke rare shit daarop.
Ja, dat zie je bij AliExpress ook. Maar volgens mij is het een beetje hetzelfde. Het kost allemaal niks, maar het is ook niet veel.
Je hebt er ook geen reet aan.
Nee.
Ja, nou ja, goed. Het is een interessant onderwerp. En ik maak me wel eens zorgen om... Ik heb zelf nog geen kinderen. Maar als je nu gewoon opgroeit met dat apparaat in je hand... Ja, weet je, hoe ik zou willen dat we dat minder gaan doen. Maar ik heb niet het idee dat dat snel gaat gebeuren.
Nee joh, dat wordt alleen maar meer. En dat kan ook steeds alleen maar meer. Maar wat, je kunt er niks aan doen.
Nee.
Je kunt je wel tegen opzetten. Maar je hebt nog wel steeds van die mensen... die hebben nog van die oude telefoontjes... waar alleen maar kunt bellen en sms'en. Ja. Maar dat wil je ook niet. Als jij die optie krijgt, doe je dat niet. En dat doe ik ook niet.
Nee.
Want je mist dan ook weer heel veel. Je denkt vooral dat je heel veel mist.
Dat is het, hè?
Wij
verschuilen ons nog achter het feit dat het dan met ons werk te maken heeft. En dat is natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, ik heb Instagram nodig, maar ik heb er wel eens over nagedacht. Inderdaad, zo'n Nokiaatje gewoon waar je alleen een sms op kan ontvangen.
Ja.
Maar goed, dan
het is ook wel een excuus, hè? Het is ook niet altijd waar. Ik zei ook altijd, als er dan iemand bij me was die wel geen voetbal zien, dan zei ik, dan werkte ik nog bij Veronica en zei, ja, ik moet het zien.
Ja.
Sorry. Maar ik wou gewoon graag zien, weet je. Dus het is ook gewoon een heel makkelijk excuus.
Ja.
Ja, die telefoon ook.
Hey, die plek online is ook, we hebben het er al even over gehad, een plek waar iedereen een mening heeft. Jij bent laatst in een situatie terechtgekomen waarin je wat gezegd hebt en daardoor in een soort discussie bent verwikkeld bij Talpa.
Ja.
Ik weet niet of je het er nog over wil hebben of dat je zegt, ik heb het er al genoeg over gehad. Maar...
Nou ja, kijk, weet je wat het was? Ik had gewoon een kanaal en dan maakten we één programma op, want ja, ik heb gewoon 5 dagen in de week werk. Dus daar had ik verder ook geen tijd voor. Dat was de Roddelpraat was dat met Jan Roos. En,
ja, dat was echt van jou. Dat hoorde niet bij Po-Nieuws. Dat
nee,
was van
dat,
je
was, dat was echt los van mij. En toen benaderde Talpa MCN mij van, joh, wil je bij de MCN? Ik wist niet eens wat een MCN was.
Mm-hmm.
Dus zij leggen mij dat uit. En op een gegeven moment, ik ging erbij. En eigenlijk het enige wat het deed, was dat je iets meer advertentie en inkomsten kreeg op YouTube. Nee, dat is altijd mooi. Als het voor de rest geen bemoeienis en gezeur oplevert en... En wat ik maakte was al bekend, dus ik dacht... Nou ja, en op een gegeven moment is er één keer een opmerking gemaakt door Jan. Iemand noemt zichzelf, een transgender meisje noemt zichzelf Trenny.
En maar Trenny is dus een scheldwoord?
Ze noemt zichzelf Trenny, dus ik denk dat is gewoon een soort van schattig woordje voor een transgender. Ja, ik weet het ook niet.
Maar zijn we erachter inmiddels? Is het een scheldwoord? Want ik weet het oprecht niet.
Het is zeg maar, als jij transgender bent, dan mag je het zeggen... Maar ben je het niet, dan is het een scheldwoord.
Maar dat was het verhaal. Dat was eigenlijk
het verhaal. Ja. Okay. En zij was heel erg boos daarover. En toen uiteindelijk... toen belde Talpa mij daarover. Dat MCN, dat staat eigenlijk helemaal los van ook. En toen heb ik gewoon gezegd dat ik dat belachelijk vond. Dat ik dat onzinnig vond. En ze wou met mij in gesprek.
Want zij had daarover geklaagd?
Ja, ze had er ook nog over geklaagd. En toen heb ik gezegd dat... toen hadden we dat in de uitzending meegenomen.
Mm-hmm.
Ja, toen waren ze dermate gepikeerd dat het klaar was. Maar toen stond er overal, goh, Dennis ontslagen bij Talpa. Maar ik heb er nooit gewerkt. Ik heb nooit op de loonlijst gestaan. Ik heb nooit cent van hun ontvangen.
Maar je bent wel weg bij het MCN.
Ik ben wel weg bij het MCN. Ik ga ook niet meer bij een MCN.
Nee.
Dat vind ik onnodig gezeur.
Want ben je nog wel onafhankelijk genoeg als je bij een MCN zit?
Nou, ik heb dus onlangs, nu hebben we dat, dat Nieuw Nieuws. Dat was dus mijn kanaal omgezet naar dat Nieuw Nieuws. En toen waren we en toen zeiden die mensen van sales... misschien is het dan handig dat we naar Divi Move gaan. Dat is dan weer van RTL, het andere MCN. Dus toen heb ik gezegd, ja, goed, dat was dan financieel interessant. Ik zeg, nou ja, weet je, dan pak ik dat op. En toen belde Divi Move mij op. En zeiden ze, ja, je bereik is goed, kijken ze goed, alles is mooi. Alles staat op groen, kan advertenties overheen. Maar het is te controversieel. Alles wat wij doen, dat is alleen wat leuk is en wat allemaal kan. Dus dat is een beetje het gehalte van Dylan Hagens, Milan Knol, Enzo Knol en Stefan de Vries. Wij maken niet dingen voor kleine kinderen, dus dat past niet. En ja, af en toe is het controversieel, af en toe wordt er wat gezegd. Mm. Nee, dat kan niet, dat past niet. Ja, nou ja, dan houdt het op. Maar ik vind het wel komisch, want dat is al te tricky tegenwoordig.
Ja.
Ja. Nou, kijk, ik ben blij.
Maar is je werk dan nog wel leuk? Want je bent controversieel.
Ja, maar op het moment dat ik moeite daarmee zou hebben om rond te komen, dan wordt het heel vervelend. En denk ik van ja, ik doe gewoon iets waarvan ik denk dat ik dat goed kan en goed is. En dat moet toch kunnen. Maar ik heb gelukkig wel de luxe dat ik gewoon mijn hypotheek ervan kan betalen. Mm. En dat gezeur eromheen. Aan de ene kant denk ik van ja, vervelend. Aan de andere kant denk ik, geeft het me ook wel juist weer energie om door te gaan. Dat je dan denkt van ja, wat een gezeik zeg. Maar ik laat wel zien dat het wel zo werkt.
Ja. Want Jan Roos, die was daar dan pissig over, dat jij een beetje je oren liet hangen.
Ja, maar het is ook wel een beetje een spelletje.
Nee, tuurlijk, dat snap ik, ja.
Als ik met Jan heel, heel erg ga meeschreeuwen, dat slaat nergens op.
Nee, dat is ook een beetje een bepaalde rolverdeling die jullie hebben en de dynamiek. Maar ik denk wel dat zijn mening daar een beetje in de overtreffende trap natuurlijk. Mm. Maar dat hij wel die mening nog steeds heeft, dat hij vindt dat je dat niet moet doen.
Jan vindt dat ik gewoon alles lekker moet gaan schreeuwen, ja.
Ja.
Ja, maar ja, daar heb ik ook wel eens discussies over met Jan. En dan zeg ik van ja, of dat bepaalde onderwerpen wil Jan dan meenemen in Roddelpraat. En die zegt van ja, dat lijkt me niet handig om te doen, want dat levert onnodig gezeur op.
Maar dat is het vooral. Het is onnodig gezeur. Want enerzijds denk je inderdaad van ja, ik moet gewoon alles kunnen zeggen. Alleen aan de andere kant denk je, ja, je haalt jezelf zo ongelooflijk veel gezeik op de hals als je dat doet. Is het die energie waard? En ik denk dat je daarin wel beperkt gaat worden in je werk.
Ja, maar dat is ook een afweging die we nu maken. Bij de onderwerpen, hoe bespreken we die? En uiteindelijk is het in montage, weet je. Je neemt een uur op en in het Roddelpraat, je zendt ongeveer 20 minuten uit.
Mm.
En daarin worden wel dingen uitgehaald waarvan ik denk, die zijn soms vaak heel grappig en die zijn soms ook waar of leuk. Of ik vind dat een leuke mening, dat is allemaal goed gedaan. En dan denk ik van ja, het is dat fragment van misschien 20, 30 seconden levert zoveel gezeur op, dat is niet de moeite waard. Mag voor mij controversieel zijn, leuk zijn, maar het moet wel net de goede kant opvallen.
Ja.
En dan sta je met Jan Roos al 2-0 achter.
Mm.
En het is prima, want ik vind Jan heel getalenteerd als het om humor gaat. Maar je moet wel afwegingen maken. En daar zijn we nu, want we zijn even gestopt. Maar we zitten nu met elkaar op één lijn. Waarin we elkaars kracht kennen, maar ook de valkuil. En daar proberen we elkaar voor te boeden.
Mm, ja.
Ja.
Maar er zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die fan zijn geworden van jouw werk. Ook omdat je dus geen blad voor de mond hebt en gewoon zegt wat je denkt en voelt.
Mm-hmm.
Die dan misschien vinden van ja, maar Dennis is niet meer zichzelf.
Nee,
Dennis...
die krijg ik wel eens. Dennis is boek en een linkse gek geworden en een bomenknuffelaar. Ja, weet je, er zijn altijd mensen niet met je eens. Ja, maar ja, en daarbij, kijk, dat is ook heel lastig. Want Jan is heel extreem in zijn uitingen. Ja. Dus als ik dan met Jan ga meeschreeuwen, zo van dan roept hij... Ah ja, Patty Brat, het oude Veenlek. Ja, tuurlijk, Patty, vies, lelijk, oud wijf. Ja, dat heeft geen zin. Dus dan zeg ik juist, nou, Patty is heel veel kilo afgevallen. Is toch een prachtige, innoverende vrouw. Dat werkt beter dan dat ik mee ga schreeuwen. Dus dat is niet altijd mijn mening.
Het is een beetje de Wilfred Gené-rol bij VI.
Die is ook heel woke nu, volgens heel veel mensen. Dus sowieso ook een hele hippe term.
Ik heb wel met heel veel interesse gekeken naar die eerste afleveringen van Veronica Insight. Om te kijken van wat is er veranderd aan tafel. Want ik merk wel dat Wilfred iets sneller roept van ja jongens, dat kunnen we echt niet maken nu. Of ze zijn wel iets meer op hun hoede. Maar ja, geef ze eens ongelijk. Het is ook heel makkelijk om dan weer te roepen van ja, ze hebben ziel verkocht. En ja, jongens, het is... Ga er maar aan staan, weet je. Ga maar in het centrum van Nederland staan en laat maar de hele goede gemeente over je heen spugen. Ja, niemand heeft er zin in.
Nee, kijk, maar hoe dat ook is gebeurd, kijk. Wilfred deed dat niet handig in die uitzending. Hè? Waar iedereen ruzie hebben ze ook allemaal schild. Maar dat deed Wilfred ook niet handig.
En hij was de man en is de man van de voorzetjes. Dus hij heeft daarin zeker ook een rol.
Ja, kijk. En uiteindelijk dacht hij, ik moet het ook wel oplossen. Hij deed dat niet uit eigen belang. Hij deed dat wel echt voor het programma en ook voor Johan en ook voor René. Maar... Ja, uiteindelijk is dat dan misgelopen. Maar waar het vervolgens wel in zit, als je een conflict hebt met elkaar, dan kun je twee dingen. Dan kun je het oplossen onderling. Je kunt het ook niet oplossen en elkaar uitschelden. Maar je kunt er ook voor kiezen. We lossen het niet op, maar we schelden elkaar uit voor de camera. Mm-hmm. En dat deed iedereen, behalve Wilfred. Dus dat is dan wel chic van Wilfred. Maar ja, je kent het volk. Die is gek op Johan en René. Dus als Johan en René zeggen dat het een klootzak is, dan vindt men dat ook.
Mm-hmm.
En Wilfred had ook kunnen gaan roepen en gaan schreeuwen, maar dat deed hij niet. Maar hij kreeg wel de strontkar over zich heen. Dus
ja.
Omdat hij chic bleef. Want ik vond gewoon, ze kon gewoon het best. Het was leuk voor mij, want ik kreeg ook allemaal leuke quotes. Ik dacht ook top, top, top. Maar eigenlijk moet je allemaal je mond houden.
Misschien wel een van je best bekeken items geworden.
Ja, 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 zeker.
Dat interview met René, toch? Of met Johan Derksen?
Nee, allebei zat ze neer.
Ja.
En Wilfred, die liep weg zonder wat te zeggen.
Ja, dat was een raar moment. Je merkte echt, nou ja, raar. Hij had er gewoon geen zin in. Want hij had zich voorgenomen, we praten er niet over. We lossen het samen op. En vervolgens gaan die twee heren, die gaan een uur met jou in gesprek.
Ja, en hij zei, nou, maar hij zei ook wel, toen kwam hij terug. En Wilfred, is het opgelost? Nou, dat gaan de heren je zo wel vertellen. Terwijl er echt toen net was afgesproken, we gaan allemaal niks zeggen.
Ja.
En dan doen ze het weer.
Ja.
Ja. Maar ja, hun denken natuurlijk ook, kijk, als je zo oud bent, je staat, je hebt zo'n salaris en je weet dat zo'n zender afhankelijk van je is, dan kun je alles doen.
Ja.
Dan kun je alles zeggen wat je wil en dat komt toch wel goed. Dus.
Nou ja, en weet je, er is zo'n vaste groep die ernaar kijkt. Ik mis eigenlijk ook geen aflevering en ik heb Johan Derksen al zoveel tegenstrijdige dingen horen zeggen. Maar ja, ik heb wel ergens gewoon een zwak voor die vent, weet je wel. En eigenlijk voor alle drie wel. En die formatie, het is voor mij zo vertrouwd. Het is gewoon anderhalf uur lang gewoon verstand op nul. Ja. Een beetje luisteren naar dingen. Ik vind het een hele welkome afwisseling met alle serieuze talkshows en alle virologen en al het gezeik.
Ja, het knappe is zelfs, kijk, als je nu je uitspreekt betreft het virus, dat je voor of tegen de beslissingen van de overheid bent, krijg je altijd een strontroefje in.
Als ik nu zeg van ik ben het niet eens met de maatregelen, dan ben ik de broer van Famke Louise.
Ja,
dat
ja.
is wat er nu gebeurt.
Maar het mooie is, dat heeft Johan zo goed voor elkaar. Die heeft dus de laatste uitzending ook gewoon geroepen dat hij eigenlijk de overheid wel eerder mocht ingrijpen en harder. En die is wel heel erg pro-overheid. Hoor jij iemand die kritisch is op Johan Derksen? Ik hoor ze niet. Want die man heeft zoveel sympathie. En die kan dat zo... Alles wat hij zegt, dat is goed.
Ja.
En dat doet hij wel heel knap.
Ja, het is, Johan Derksen is gewoon Johan Derksen. En ik denk dat hij ook wel gewoon met veel wegkomt door wie die is. En ja, het is...
Maar dat lukt heel weinig mensen.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is ook wel dat onverschillige van hem, hè. Hij laat gewoon niet zoveel zien. Nou ja, hij laat wel heel veel zien, maar het lijkt, en dat zal niet altijd zo zijn, maar het lijkt ook alsof je hem oprecht niet raakt of zo. En dat hij gewoon denkt, joh, ik rijd daar naar Grollo en jullie bekijken het allemaal maar. Ja. En ik denk ook dat hij oprecht daar best wel een soort bubbeltje leeft daar tussen zijn platen en tussen de sigaren rook.
Hij is ook wel weer heel bijzonder, want ik had dan Henk Kuipers gesproken, weet je, die man die bij Noorse Rende was. En uiteindelijk krijg ik een berichtje van zijn vrouw. En die zegt, ja, Henk is jarig en Henk heeft één wens. Dat is dat hij een keer bij Johan Derksen...
Dat is via jou verlopen.
Wil langskomen. Nou, ik heb tegen die vrouw gezegd, ik heb dat nummer wel, maar ik kan natuurlijk niet zomaar... Dat vond ik apart. Dus ik zeg, ja, je kunt wel naar zijn dochter mailen, weet je. Ja, die kun je zo bereiken. En ik denk, dat gaat Johan natuurlijk nooit doen, want die kent hem niet. En ik kan me ook voorstellen, als je Henk niet kent, dat je denkt, moet die gek niet in mijn huis hebben. En even later belt zijn vrouw mij op. Ja, bedankt. We kunnen kunnen we naar Derksen toe. Ja, ik denk, ja. En een prachtige dag gaat daar. Niemand zal dat doen die hem kent. Maar dat is ook wel weer Johan. Dat hij dan zegt, nou ja, kom maar binnen. Weet je, ja, die woont bij mij in de buurt. Dat is lachen.
Ja.
Het is zo'n bijzondere man.
Ja, het is
maar daar echt... kweek je wel sympathie mee.
Nee, maar absoluut. En hij is authentiek. En ik denk dat authenticiteit gewoon belangrijk is. En dat dan zelfs je tegenstanders wel... enige vorm van respect voor je hebben. Ik bedoel, dat heb ik ook. Je kunt vinden van Peter R. de Vries wat je wil. Maar het is wel gewoon Peter R. de Vries.
Als hij aanschuift, ga je kijken.
Ja.
Dat is, spannend, dat is leuk. Hij heeft altijd iets moois of iets boeiends te vertellen.
Ja, en ik vind hem mijn vlagen bloed irritant. Maar ik respecteer die man wel. En ik vind het wel ook wel echt een fenomeen. En Johan Derksen heeft dat ook. En er zijn een aantal van die figuren die... Ja, of je er nou tegen bent of niet, je gaat toch gewoon zitten als die mensen in een talkshow aanschuiven. Ook omdat, en het is niet gek hè, tegenwoordig als je als bekende Nederlander in een talkshow aanschuift en met alle problematiek die er wereldwijd gaande is, kun je gewoon heel makkelijk je eigen huis in de fik steken. Als je daar één uitspraak doet en dat wordt de volgende dag in een krant weer gefabriceerd tot een kop, het wordt uit zijn verband getrokken, ja, dan ben je gewoon weer een week lang talk of the town. En dan denk je, ja, voor wat heb ik daar gezeten?
Ja, dan kan Femke Louise over meepraten.
Ja, maar
luister, ik denk dat daar over een jaar nog over wordt gepraat.
Ja, maar ik heb wel echt... Ik vond op een gegeven moment dat gewoon echt heel Nederland een week lang een meisje van 21 belachelijk maakt op alle kanalen, vond ik op een gegeven moment echt heel triest worden.
Maar dat is ook wel voor heel veel mensen jaloezie. Want zij vinden, hoe kan iemand met zo weinig talent zo succesvol zijn? Dat is toch wel hoeveel heel veel mensen naar haar kijken. En dan wacht iedereen bij zo'n type op het moment van wanneer valt hij? En nu kan ik haar pakken.
Ja.
Dat is natuurlijk een soort van jaloezie en onbegrip die dan ineens kun je diegene wel pakken.
Ja.
Dat valt dan bij heel veel mensen samen. Dus...
Ja, maar ik weet je ook hoe zij daar aan die tafel zat tegenover Gommers naast Abu Taleb met Eva Jinek. Dat meisje zat daar, die had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden.
Ja, maar die en, was net weg bij dat management.
Ja, precies. Dat is ook heftig. En ik keek het en het, ja, ik vond het ook... ik had plaatsvervangende schaamte. En ik je weet inmiddels en veel mensen die mij volgen weten... dat ik ook kritisch ben op de maatregelen. Maar ik vond daar wat een goede woordvoerder moeten zitten... die zichzelf kon verwoorden. En ik was het niet eens met die hashtag trouwens. Ik vond het een... Ik sterker nog, ik baal er een beetje van... want ik vind dat die discussie daarmee eigenlijk weer verkracht is. Want de focus ligt nu op die hashtag... en ik doe niet meer mee alsof iedereen daar scheid aan zou hebben... en het virus zou ontkennen. Nee... Er zijn gewoon kritische vragen en die mogen beantwoord worden. Maar dat moet wel door iemand met autoriteit gedaan worden... die zichzelf goed kan verwoorden. En door Famke daar neer te zetten... ja, gaat alle aandacht naar hoe dat meisje daar aan het worstelen is. En ja, ik vond het pijnlijk. En ik ook na een paar dagen was ik ook wel klaar met social media... dat ik dacht van ja, jongens, iedereen heeft nu een grap over Famke gemaakt. Het is wel
maar
klaar.
Maar ik snap het niet, want het was in de middag kwam er al kwam dat bericht... van dat ze daar zou zitten.
Ja.
He, dat was al bekend toen ik achteraan rende vanuit die kapsalon. En dan denk ik, die groep, die twijfelaarsgroep waar jij ook in zit, die is zo groot. En iedereen kent haar ongetwijfeld wel. Mm-hmm. Kon niemand haar er dan voor behoeden?
Ja, ik ben niet bij deze hele actie niet betrokken geweest. Ik zou ook, die hashtag vond ik gewoon erg onhandig. En ik ook gewoon dat... Gewoon de manier waarop dat gedaan werd, vond ik... daar wilde ik me niet...
Maar ben je dan ook niet een beetje boos op die types als Femke Louise?
Ja, ik zag het s'avonds en toen dacht ik van... Ik zag al die video's voorbij komen en ik dacht... Al voordat de hectiek was ontstaan, dacht ik van... Dit gaat echt compleet het tegenovergestelde effect hebben.
Maar stuur jij dan dat soort mensen ook geen berichtje?
Nee, want ik wist niet dat die actie helemaal zo gecoördineerd werd. Dus mij wel gevraagd van... we gaan binnenkort iets optuigen. Maar ik wil niet vanuit een collectief spreken. Ik wil vanuit mezelf spreken. Ik bedoel, ik wil mijn eigen woorden kunnen wegen. En ik wil niet verantwoordelijk worden gehouden... voor de woorden van een ander. Want bijvoorbeeld een Busy... Ja, die wordt nu geassocieerd met de woorden van Famke. En daardoor wordt hij een beetje omver gemaaid. En dat moet je volgens mij ten alle tijden proberen te voorkomen.
Het vervelende was ook dat het allemaal artiesten waren. Of bijna allemaal artiesten. Waardoor iedereen ook denkt, ja, jullie hebben geen optredens meer. Eigen belang. Dat is pijnlijk voor die actie. Want als het ook mensen waren die niet
financieel... Nou, hoe sta jij erin eigenlijk? In de discussie?
Ja, kijk, weet je wat dat is? Ik vind altijd dat je mond moet houden over dingen waar je niet genoeg verstand van hebt. En... Ik vind dat ik dat op dit moment niet heb. Het is wel zo op een gegeven moment toen ik zag dat de besmettingen opliepen... maar bij de IC's heel rustig bleef, dat ik ook begon te twijfelen. Dan denk ik, het is nog niet aan mij om te gaan roepen, want ik weet het niet. En nu ik zie dat op de IC's ook wat drukker wordt... denk ik van, nou ja, oké, ik begrijp het.
Maar dan komt de laatste... Eergisteren komt er een pushbericht binnen. Van zo'n beetje iedere website.
Ja, daar waar een fout in stond, of niet?
Dat van die 38 doden. Ja. En dat wordt dan met veel bombarie. 38 doden op een dag. En dan zie ik op teletext een kleine rectificatie van... nee, dat zijn 38 doden sinds april. We hebben even een inhaalslag gemaakt. En denk ik, ja, maar dit zijn mensen zitten thuis wel die kranten lezen. Krijgen dat die pushmelding, doen alle rolluiken weer dicht. En weet je, snap je? Ja. Ik vind de media heeft daar een rol in. Ik denk dat het inderdaad niet aan mij of een artiest of een Famke Louise is om kritische vragen te stellen. Maar juist aan die journalisten die dat nu nalaten. Ook bij zo'n persconferentie. Ik bedoel, de NOS die stelt altijd een vraag, iets in de trant van... ja, maar waarom zijn de maatregelen niet nog strenger? Er wordt nooit een serieuze vraag gesteld over... er is heel veel onrust in Nederland over die PCR-testen. Leg ons nou eens uit hoe dat werkt. Is dat accuraat of is dat niet accuraat? En als het niet accuraat is, waarom worden die cijfers dan wel gebruikt? Leg het uit, geef duidelijkheid. En ik denk dat je dan heel veel onrust wegneemt. Terugkomend op het verhaal van artiesten... die het alleen maar doen voor hun eigen portemonnee.
Dat zeg ik niet, maar valt heel erg op dat het alleen maar artiesten zijn. Dus gaan die mensen dan denken, ja, jullie doen het allemaal uit egoïsme.
Ja, ik snap dat het gedacht wordt. Maar mijn vraag is dan ook wel weer van... is het niet altijd zo dat op het moment dat je je eigen portemonnee geraakt wordt... dat je dan ineens zenuwachtig wordt en denkt van... oké, ik ga eens even kijken wat hier aan de hand is. Er zijn ook wel heel veel mensen die gewoon voor een werkgever werken. En gewoon roepen van, ja, nee, ik blijf wel thuis. Maar hè, niet alle mensen, dus voel je niet gelijk aangesproken als je in loondienst bent. Maar er zijn mensen ook die zich volgens mij niet heel erg druk maken... om die werkgever die salarissen moet betalen. Maar die werkgever die zit misschien wel binnenkort tegen een faillissement aan te kijken. En dan denk ik wel eens van, nou, misschien op het moment dat je in je portemonnee geraakt wordt, misschien is dat ook wel het moment dat je kritischer wordt.
Maar wat zou jij doen dan? Want ik hoor dan heel vaak, als ik die mensen spreek, die dan twijfelen. En ik twijfel ook wel, maar niet zo ernstig als jij dat doet. Wat is dan, hoe moet je dan doen? Ik krijg er ook nooit een heel duidelijk antwoord op.
Nee, maar daar is ook denk ik niet een heel duidelijk antwoord op. Wat ik bijvoorbeeld moeilijk vind is die maatregelen die nu weer gelden voor voetbalstadions. Dit is wel echt, hè, dat zijn niet mijn woorden, maar het is door meerdere wetenschappers inmiddels aangetoond dat in de buitenlucht besmetting niet nieuw is. Zeker op het moment dat je asymptomisch bent. Dan vraag ik me af, waarom staan al die voetbalclubs zo onder druk op het moment dat je gewoon buiten in een voetbalstadion zit. Weet je, er is gewoon
maar het
zo...
gaat dus niet om, wat ik dus heb vernomen, is dat ze met z'n allen in dat stadion zijn. Maar het gaat er dan vooral om de vervoer naartoe. De volle treinen, de volle trams, et cetera. Dat is dan nu weer de reden om het leeg te halen. Maar ja, kijk, aan de andere kant, we krijgen nu te horen dat het in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk is. Maar ja, volgende week komt er weer een ander onderzoek.
Dat is ook...
En dat is ook weer, want ik lees de website, ja, er komt nu een vaccin. Nee, er komt in 2024 een vaccin. Ja. Nou, in 2024 zal alles weer normaal zijn. Nee, het wordt alleen nog maar erger. Alles en iedereen spreekt elkaar tegen.
Het is ongelooflijk moeilijk. En daarom is het ook zo moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want ja, je bent kritisch, maar... Dan is de vraag vaak van, ja, maar wat dan? Ja, ik ben daar gewoon eerlijk in.
Het wordt onderhand een soort van religie. Ben je met de overheid eens of niet? En ik vrees dat we niet op korte termijn achter het antwoord komen. Je hebt ook van die mensen, ik geloof in God. Ja, dat zou maar kunnen dat het hele verhaal waar is. Maar daar kom je nooit achter. En je hebt nu ook mensen die komen met de meest rare theorieën. Ik betwijfel of het waar is, maar we komen er toch nooit achter.
Ja.
Ik probeer me er maar zo min mogelijk mee bezig te houden. Want het lijkt me ook zo vermoeiend. Want ja, zoals jij ook zegt, als jij je werk hebt gedaan, kom je naar thuis, ben je er nog mee bezig. Je hebt ook heel veel mensen die zijn ermee bezig. Maar ja, jij en iemand anders, die lossen het toch niet meer op. Dus je kunt er wel tegen ingaan, maar ja, je hebt er zo verdomde weinig aan.
Nee, klopt. Het is heel lastig om te bepalen van waar ligt die waarheid als de wetenschap het niet eens met elkaar eens is. En doktoren, er is een brandbrief ondertekend, volgens mij door 17.000 mensen uit de medische wereld, waaronder volgens mij een paar honderd artsen, die hebben gezegd, deze maatregelen slaan nergens op. En...
Nou, je hebt ook weer artsen die doodsbang zijn in ziekenhuizen, dat de mensen weer toe...
Snap je? Dus dat is heel lastig. En wat gebeurt er op het moment dat jij het niet met de maatregelen eens bent, neig je veel meer naar die hoek van ja, de kritische artsen. Op het moment dat jij die angst wel voelt, dan zit je veel meer bij die artsen. Ja, maar die arts heeft gezegd dat het heel gevaarlijk is.
Ja.
En dat verzorgt, zorgt ervoor dat er een soort wig ontstaat tussen twee groeperingen. En ik vind dat ook gevaarlijk, want ik denk, ja jongens, uiteindelijk willen wij met z'n allen hetzelfde. Eén, de waarheid. Maar goed, de waarheid is moeilijk te bepalen, want de ene waarheid is niet de andere waarheid. Maar ik vind het wel zo kwalijk dat er een soort gevecht ontstaat bijna tussen twee groeperingen. Maar ik vind het ook wel kwalijk dat een meisje van 21 die ja, niet zo goed uit haar woorden komt, maar wel een aantal kritische vragen heeft, waarvan ik denk, nou ja, er zijn heel veel mensen in Nederland die vragen hebben. Ik heb heel veel vrienden uit de horeca. Nou, geloof mij, daar is gewoon heel veel aan de hand. Dus ik ben daar ook misschien wat emotioneler bij betrokken, omdat ik gewoon mensen zie die tot een jaar geleden gewoon een goedlopend bedrijf hadden met zwarte cijfers, die ja gewoon echt in paniek zijn.
En, maar stel, jouw moeder werkt op de IC, dan staat je er ook weer heel anders in.
Ja.
Dus het is ook wel, waar ga je mee om? Wie heb je in de buurt?
Ja, dus ja, klopt. En dan is de enige...
Daarom zeg ik ook, het is een soort van religie.
Ja, maar dan roept er één groep roept inderdaad weer van, die IC's liggen leeg en er is niks aan de hand. En ze hebben het hartstikke rustig gehad in de ziekenhuizen. En dan staat er aan de andere kant weer een groep te roepen van, nou ja, je moet maar eens een dagje meelopen in de zorg en je schrik je kapot. Ja, weet je, en dat is gewoon iets wat er nu speelt. En dat gaat nog wel erger worden, want op het moment dat mensen in hun portemonnee geraakt worden en er ontstaat onrust in de samenleving, dan worden die groepen alleen maar groter en die gaan alleen maar harder en harder schreeuwen. Dus ja, ik ben benieuwd waar we naartoe gaan met deze situatie. Ook in de politiek zie je het nu al, toch? Ik bedoel, Forum voor Democratie. Thierry Baudet, die vindt alle maatregelen onzinnig. Ja, het is eigenlijk best wel bizar dat er dus hier iemand staat en hier iemand staat die een compleet andere mening hebben over iets wat de hele wereld bezighoudt. Dat is toch al gek?
Ja, nou ja, vervolgens zie je het verknipt terug op het internet. Wat heb je er nog aan?
Het is heel lastig om te bepalen van wat is goed, wat is fout, wat is slecht, wat is waarheid, wat is geen waarheid. En ik denk dat heel veel mensen daar op dit moment een beetje mee struggelen. Maar goed, ja, weet je, een open debat, dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Zet iemand die beweert dat het meest dodelijke virus ooit is tegenover iemand die dat die van niet beweert. Ja,
dat hebben ze bij op één geprobeerd met verschillende wetenschappers. Maar dan kom je, die roept het is wel zo en die roept het is niet zo. Ja,
Maar de tijd in die talkshows is schrikbaar en klein. Je wordt constant onderbroken. Hè? Het is wel een lastige plek om je punt te drukken. Want ook deze vraag van ja, hoe dan, die is niet in 3 woorden uit te leggen. Het is zo'n complexe situatie en er zijn zoveel factoren zijn ermee gemoeid dat het gewoon heel erg lastig is om daar een eenduidig antwoord op te geven. Dus ja, dat is ook een discussie en die discussie moet ook gevoerd blijven worden. En ik vind wel dat wij als volk, maar ook journalisten, de taak hebben om het beleid van de overheid kritisch te blijven volgen. En daar vragen over te blijven stellen. En die ruimte moet er wel zijn. En ik heb soms wel eens het idee, ook als ik naar talkshows kijk, dat ik denk van nou, het is allemaal wel, vind het soms wat redelijk eenzijdig. Allemaal wel redelijk in de lijn van de angst. Terwijl ik ook denk, jongens, er is in het begin gezegd, het gaat om de mortaliteit. Daarna gaat het over belasting van de zorg. En nu gaat het weer over besmettingen. Terwijl ook heel veel mensen terecht roepen van ja, maar we wilden toch groepsimmuniteit. Kijk naar Zweden, daar doen ze het wel. Ja, jongens, het is ook zo'n complex onderwerp.
Ik denk ook dat wij er niet gaan uitkomen.
Nee, ik denk niet dat wij eruit
gaan. Had jij er wel, als ze jou hadden gevraagd in plaats van Femke, had jij er dan wel gezeten?
Dan had ik er willen zitten met iemand naast me die autoriteit uitstraalt en over dat onderwerp echt iets kan zeggen. Dus ik kan maar roepen van ja, maar er zijn medische mensen die vinden dit. Maar dan wil ik ook dat er iemand bij me zit met een medische achtergrond die dat kan onderbouwen. Want waarvoor moeten de mensen die thuis zitten kijken dat van mij aannemen, snap je? Ik ken mijn plek wel daarin.
Ja, maar het was gewoon heel simpel. Die mensen hebben bereik, punt. Spannend, tuurlijk. Sensatie.
Ja.
Zet ze daar neer.
Maar dan wordt toch die discussie een beetje misbruikt. Omdat we allemaal weten, ja, zet Famke daar neer en we krijgen deze reacties.
Ja, tuurlijk. Maar ja, toen ik de las, dat zij er al ging zitten. Kijk, op het moment toen ik haar sprak, bij die kapsel.
Maar jij bent haar 's middags nog aangevlogen. Met je plofkap.
Nou ja, ik zag toevallig waar ze was op haar Instagram met de kapsel onder, dus gegoogeld en toen vond ik, ja, was dat zag ik op haar story. En nee, ik denk van, ja, ik zag er ook staan toen we er langs reden. Ik dacht even kijken. En toen kwam ze en toen hoopte ik op haar verhaal. En ik was toen nog niet, ik wist niet dat ze naar een talkshow ging. En dat wist
ze. Ze zei iets van, ik zit vanavond ergens en daar ga ik alle antwoorden geven.
Ja,
of zo,
maar toch? Ze was alweer vergeten waar. Het was een slechte voorbereiding voor het feit dat je daar straks je verhaal moest gaan doen. Maar toen dacht ik al ongelooflijk dat je dat gaat doen. Maar ja, ik denk dat ze dat zelf nu ook wel weet.
Ja.
Maar ik heb er nu ook wel medelijden mee, hoor.
Ja, ik vond dat echt. Op een gegeven moment dacht ik echt, jongens, het gaat over een meisje van 21. Het is
ja, maar het was nog pijnlijker. Jinek kon heel kritisch zijn naar haar, maar het werd echt zo gedaan. Ja, heel dapper dat je hier bent. En ze werd op een gegeven moment, had ik het idee alsof ze tegen iemand hadden die een beperking had. Van, ja, wel heel goed dat je er bent, hoor, en knap. Ja. En dat werd zielig. Ja, zielig.
Het was gênant. Ja. Nee, klopt. Dus ja, het is ook wat René van der Grijpen ook wel terecht zei. Van, ja, er is gewoon een hele grote groepering die aan alle kanten te horen heeft gekregen dat zij, als zij het virus krijgen, 3 keer moeten snotteren en er dan vanaf zijn. En die groep wordt wel gedupeerd. Dus die onrust, die wordt groter en groter. Want ja, hoe lang blijft die groep dat pikken? En die zeggen op een gegeven moment ook misschien wel terecht. Van ja, hoe lang moeten wij ons opofferen voor de zwakkeren? Moeten we niet gaan kijken van, en de vraag is dan weer, hoe ga je dat in godsnaam een goede banen leiden? Want het klinkt allemaal wel leuk van, ja, nee, maar we gaan de zwakkeren beschermen. En de normale gezonde mensen die geen risico lopen, die gaan we gewoon de maatschappij weer laten draaien. Ja, ik heb daar nog geen werkend model voor gevonden.
Ook denken, als nou Rutte en de overheid bepaalt van, nou, we laten allemaal los, weet je, jullie krijgen jullie zin. En het gaat vervolgens helemaal mis, dan is hij verantwoordelijk. Dan heeft hij het ook weer fout gedaan. Dus ik vind ergens ook wel, je hoort alleen maar negativiteit over die man. Ik vind ergens ook wel knap dat hij in deze periode zichzelf staande houdt, iedere keer weer fitter uitziet en weer verder kan. En zijn moeder overleed ook.
Hoe zouden die mensen slapen? Ik vroeg het net aan jou, maar hoe zou zo'n Rutte slapen?
Nou, überhaupt. Ik zou niet slapen, heel slecht. En zeker als je moeder in de tussentijd ook nog overlijdt.
Mm.
En je vertelt dat pas achteraf, want je wil niet dat te veel aandacht krijgt. Maar ik vind dat wel heel knap. Maar er is niemand die wat positiefs over iemand zegt, dus dan laat ik het maar doen.
Zou je ooit in de politiek willen?
Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee. Jij wel?
Nee, ik heb Rob Jetti hier gehad en ik zou Thierry Baudet hier ook graag nog een keer willen hebben. Want dan hebben we zogenaamd links en rechts gehad. Ik vind het leuk ook, want ik was bij Rob Jetti. Ik ben totaal niet op de hoogte van politieke partijen en agenda's en standpunten. Mijn gevoel is, ik heb het hier een paar keer gezegd, ik vind politiek moeilijk. Nee, maar ik zie gewoon... Ik zit altijd naar zo'n toneelstuk te kijken. En ik vind het heel moeilijk om de oprechtheid van mensen uit de politiek te voelen. En dus ik had Rob Jetti hier zitten. En toen heb ik ook gezegd... Rob, we gaan het gewoon niet over jouw politieke standpunten hebben. Ik wil gewoon weten wat voor soort kerel je bent. En waar je vandaan komt. En wat je leuk vindt om te doen in het weekend. En dat zou ik bij een Thierry Baudet ook willen doen. Zonder dat ik me druk ga maken om zijn politieke partij. Ik wil gewoon de mens achter de politicus leren kennen. Maar nee, dus toen had ik het wel met Rob Jetten over het feit dat ik zeg, ik zit naar die kamerdebatten te kijken. Ik zeg, er gaat toch gewoon op het moment dat jullie die kamer inlopen, gaat er een soort knop om. En dan weet je gewoon, alle camera's staan op me gericht. En dan ga je toch ook een ekje opvoeren. En
je kwam veel verder als er eigenlijk geen camera's op staan. Maar ja, dan is het weer allemaal achter gesloten deuren, wat er gezegd. Maar je merkt wel, de mensen zijn meer bezig met politiek voeren dan daadwerkelijk goede plannen bedenken.
Snap je?
En met elkaar, want als je tot een fatsoenlijk plan komt, moet je met elkaar meepraten. Maar Pietje roept dit plan op en de ander vertelt hoe belachelijk dat is.
Ja.
Zodat zijn achterban weer denkt, yes, klopt. Die moet ik hebben. En dat is ook wat je terug ziet. Het is best spannend om te zien. Ook als ze elkaar beledigen en je lacht je soms rot. Maar het brengt je niet zo ver als land.
Nee.
Maar ja, goed, weet je, haal die camera's weg. Hier krijg ik weer bakken met kritiek. Want het is allemaal achterkamertjes politiek en het is geheim en het is door.
Nee, klopt. Nee, maar ik vind transparantie wel goed hoor. Ik vind ook dat ze dat moeten filmen. Maar hij vertelde ook van, hij zegt, ja, Wilders die zit in een aparte kamer te eten. Want die kan volgens mij niet lunchen bij de rest, vanuit veiligheidsperspectief. En dan zegt hij ook, ja, dan ga ik daar gewoon zitten. En dan ga ik gewoon wel eens een broodje met hem eten en zo. En dan zie ik dat voor me, denkt die Rob Jetten en die Geert Wilders tegen elkaar. En die zitten dan te praten over koetjes en kalfjes en over het weer. En het zijn natuurlijk ook gewoon allemaal mensen. En ik weet niet, ik vind het een beetje moeilijk om naar die debatten te kijken. Ik voel altijd een soort van, oh, kijk mij nu eens gaan. En oh, ik ben van de oppositie en ik ga de machthebbers nu ga ik eens even onderuit trappen. Want ik weet wat het volk wil. Ja, ik weet niet, ik voel weinig oprechtheid. Dus ik vind het moeilijk.
Ja, het is vermakelijk, maar inderdaad, oprechtheid. Dat...
Maar kijk nu naar Trump en Biden.
Ik moet zeggen, ik dat vind ik een iets te ver van bachelor. Dat volg ik dus heel weinig. Nee,
dat is... Ja, het is echt fantastisch. Want het is gewoon, als je het gewoon puur vanuit entertainment bekijkt...
Is dat top.
Is dat
ik
top.
Hoor dat de mensen voorop blijven s'nachts. Jij ook?
Het was gisteren volgens mij.
Nou,
toch? Ik heb het niet gezien. Nee, maar ik ga het wel terugkijken. Nou ja, wat daar gebeurt in Amerika. En dan heb je ook echt de ene helft van de kranten en de nieuwsvoorzieningen staan aan de kant van de Democraten. En Fox is dan wat meer voor de Republikeinen. En ja, weet je, als je daarnaar kijkt, dan weet je helemaal niet meer wat je ziet. Dat is gewoon zo'n enorm spektakel. En dan denk je dat, ik weet niet of je die wedstrijd van Conor McGregor nog kent tegen Floyd Mayweather. Dat spektakel vooraf en die pers.
Daar kon je het goed mee vergelijken.
Daar lijkt het gewoon.
Er gebeurt wel wat sinds die man de leiding is in Amerika. Dat was met Obama niet zo spannend.
Nee, absoluut.
Dus
nee.
Nu gebeurt er wel wat je er ook van vindt.
Is dat niet ook omdat... Als ik naar Trump kijk... Het is natuurlijk gewoon... Uiteindelijk is het ook gewoon een zakenman. En hij is niet per se een politicus. Waardoor zijn uitspraken worden ook als heftig ervaren. Omdat hij wel zegt wat hij denkt of voelt en niet zozeer bezig is met dat mooi te verpakken. Althans, dat gevoel krijg ik altijd.
Nou, dat doet hij. Dat doet hij ook. Maar hij weet ook wel heel erg hoe hij de bepaalde groep mensen moet raken. Hij weet heel erg op welke groep hij moet inspelen.
Ja,
dat is dan wel weer ook wel heel erg politiek. Dus ja.
Ja, want dan is het ook weer. Hij weet ook als ik deze groep kwets, dan
is die andere groep weer heel tevreden. Ja, dat is ook zo.
Ik mis dat moment of dat gesprek waarin we juist een soort van naar elkaar toe proberen te komen.
Ja, maar dat gaat alleen nog maar verder uit elkaar, joh.
Ja.
En sinds die coronacrisis, we doen het samen. Nou, als ik mensen niet meer samen zie, letterlijk en figuurlijk is dat nu. Want iedereen staat lijnrecht tegenover elkaar.
Ja, dit is wel echt enorm geworden.
Maar de spotjes zijn nog altijd, we doen het samen. Ja. Nou,
samen. Ik lees echt, probeer wat ik in het begin al zei. Ik probeer echt social media echt op... te beperken tot puur en alleen wat plaatsen en niet te scrollen. En ook, ik lees ook bijna geen krant meer, niks. Want ik geloof het allemaal wel. Al die gekopieerde copy-paste stukjes van ANP.
Maar ik vind het ook heerlijk als ik nu... Ik had gisteren bijvoorbeeld een item gemaakt. Dat ging over een man. Die woont nu in een camper, want die kan niet meer thuis wonen. Want zijn buren hebben een kapsalon en hij is allergisch voor die chemische gassen.
Oh, echt?
Dat is een dubieus verhaal. En de hele buurt stond op straat. En dat vond ik een heerlijk item, want het was even weg van politiek.
Ja,
het was even weg van corona. En ik vind het juist... En ik heb ook het idee dat de mensen daar behoefte aan hebben.
Ja.
Om het helemaal weg te halen. Want mensen, we zijn er klaar van, moe van. Dus ik doe ook mijn best iedere keer om te kijken van... Kan ik iets maken wat niks met corona heeft te maken?
Ja.
Eerlijk, een burenconflict om niks. En een man die zelfs in een camper woont nu.
Ja.
Ik denk dat dat... Dus ik probeer... Ik word er nu al moe van.
Ja, snap ik. Ja. Ja, je moet even op Netflix een andere documentaire kijken. Die heet My Octopus Teacher. Heb je daarvan gehoord?
Nee.
Echt fantastisch. Echt een meesterwerk. Het is een man in Zuid-Afrika die... Die heeft wat klachten. Volgens mij een burn-out. Zit niet lekker in zijn vel. En om te ontspannen, volgens mij, duikt hij dan... Hij woont vlak bij de zee en dan duikt hij het water in. En dat is super koud. En op een gegeven moment voelt hij, als hij zich daar een soort van overgeeft, dat hij enorm ontspant. En dan gaat hij duiken en dan onder water is een soort woud. Van die hele lange stronken met bladeren aan. Het ziet er fantastisch uit. En dan gaat hij elke dag terug. En op een gegeven moment vindt hij een octopus. En hij gaat dan een jaar lang, gaat hij iedere dag langs bij die octopus. En daar krijgt hij een vriendschap mee. Het is geen film, het is gewoon een documentaire. Het is zo ongelooflijk fantastisch gemaakt. En het is ja, ik weet niet.
Vriendschap met een octopus.
Ja, maar echt, er zit een diepere laag in. Die man is geniaal wat hij daarvan gemaakt heeft. En hij krijgt een vriendschap met die octopus. En hij kan dat ding op een gegeven moment ook aanraken. En dat beest gaat op zijn borst chillen. En hij ziet ook hoe dat beest wordt aangevallen door een haai. Hij is gewoon overal bij. Het is echt insane. En ik zat daar te kijken met mijn vriendin. We lagen op de bank en we zaten zo te kijken. We zaten gewoon een anderhalf uur lang zo. En ik zeg, dit is volgens mij de eerste keer in tijden dat ik gewoon weer even iets heb gezien wat helemaal los staat van alles waar je een mening over moet hebben of zo.
Nou ja, dat het absurdistisch is, lijkt mij. Dat je denkt dat...
Je moet dit gaan kijken, man. Het is heerlijk.
Ik betwijfel of ik denk dat ik dit geweldig vind, maar ik zal het voor je even gaan kijken. Het is heel apart. Zo klinkt het.
Je moet gaan kijken en geef het 20 minuten de kans. En als je het dan nog steeds kut vindt, dan zet je gewoon een item van jezelf op.
Ja, dat doe ik graag.
Dat weet ik. Dus ja, dan...
Het werkt altijd best. Zet ik de playlist
dan. Maar geef het een kans, Dennis. Echt.
Ik ga het doen.
Don't let it slip away. Hey, we zitten bijna op een uur. Volgens mij kunnen we nog een uur doorgaan. Maar ik wil nog wel even weten, want je nieuw nieuws. Pak vooral ook even je moment om daar nog wat reclame voor te maken. Want daar ben je nu onderdeel van. Of wat is het jouw kanaal? Nee, dat vroeg ik je net.
Nou, het was mijn kanaal. En toen kwamen mensen op mij af. Van Magenta, daar valt ook geen stijl onder. En nog wat andere dingetjes. Die kwamen naar mij toe en die zeiden, ja, we gaan nieuw nieuws oprichten. Wil jij daar wat doen? En toen dacht ik eerst van, nou, wat zal het in hemelsnaam zijn? En ik zei, nou, ik heb überhaupt echt geen zin om met geen stijl dingen te doen. Dat vind ik te rechts, te zwaar politiek. Daar heb ik geen zin om me mee bezig te houden. Moet wel open vizier hebben. Nee, dat hoeft niet. Moet helemaal nieuw zijn en moet helemaal nieuw gebrand worden. Ik zeg, oké. Ik zeg, en wat is dat dan? Toen heb ik gezegd, ik zeg, nou ja, dan wil ik wel dat het budget is. Dat ik andere mensen ook kan laten werken. Ik wil een goede cameraman. Ik wil een camera. Ik wil dit, dit en dit. Toen dacht ik, heb veel te veel eisen. En dat kon. Dus ik denk, nou ja, dat was echt in een uur beklonken.
Okay.
En toen hebben we mijn kanaal, dus is nu een bruikleen voor hun. En op videovlak doe ik alles. Dus toen heb ik gewoon mensen gevraagd, wie wil bij ons werken? Toen reageerden er allemaal mensen. En toen heb ik bijvoorbeeld de zoon van René van de Gijp reageerd. Die heb ik erbij gehaald.
Oh, echt?
Ja, iemand van Omroep West.
Die is nu presentator of host?
Ja, verslaggever, ja. Nicky.
Grappig.
En iemand van Omroep West, Pim. En dan was er nog een meisje, die had ik ooit bij First Date gezien. Nou, die date lukte niet. Die had ik eerder ooit benaderd om mee zelf dan op date te gaan. Daar had ze geen interesse in, maar ze wou wel verslag doen. Dus zo zie ik haar toch nog. En wat andere mensen van ik dacht, nou, die hebben wel talent. En daar ben ik nu 3 dagen in de week mee bezig. 2 dagen in de week draait tussen anderen. En het groeit.
Leuk.
Dus dat is mooi. Dat was wel tricky hoor. Maar ik dacht op een gegeven moment, kijk, ik werk natuurlijk al heel lang voor Poont. En dat doe ik nog met veel plezier. Maar op een gegeven moment, als je iets heel lang doet en je ziet dingen waarvan je denkt, dat zou ik anders doen. Of je denkt het beter te weten, weet je al gauw. Ik denk, laat ik het eens proberen.
Ja.
We zijn nu een maand bezig en het groeit snel.
En met Jan Roos ben je natuurlijk ook weer begonnen?
Ja, Roddelpraat op het apart kanaal. Ik dacht, doen we niet opnieuw nieuws. Want als Jan te veel mensen beledigt, gaat
het kanaal offline.
Precies, krijg je weer gedoe. Dus zijn we ook weer mee begonnen, ja. Telefoon gaat weer vaak over van boze en teleurgestelde mensen.
Ja?
Ja.
En
ja,
met Bram Krikke, ga je daar nog iets mee doen?
We hebben dat Onrecht gemaakt. Het was heel leuk en succesvol. En toen kwam Onrecht 2 en toen kreeg Bram een beterkansje. Dus dat is een week van tevoren afgezegd toen.
Okay.
Toen ben ik ook heel lang best wel boos geweest. En dat heb ik hem ook wel laten weten. En toen hebben we op een gegeven moment wat gegeten. En dan zeg ik, de mooie term is vergeven, maar niet vergeten.
Okay.
Dus ik ben weer goed, maar op dit moment gaan we niet wat doen.
Je bent geen, maar ga je nog vriendschappelijk met elkaar om?
Jawel, we hebben wel contact. Maar Bram, kijk, als het niet de Jumbo is, is het een ander uitzendbureau of weer iets. Heeft hij weer een mooie commerciële klus. Dus die is mooi aan het harken. Daar gun ik hem hoor.
Ja.
Ja, laten we eerlijk zijn, hadden wij ook gedaan. Als dat geld
nee, ja, nee, ik heb daar helemaal geen waardeoordeel over.
Dus ik gun hem dat. Maar op dit moment zijn er geen concrete plannen. Okay. Maar ik zou wel heel graag dat onrecht nog een keer willen doen. Kijk, en ik vind gewoon, dat was hetzelfde met roddelpraat. Zei iedereen, ja, dan ga je dat gelijk met iemand anders doen als Jan Roos. Want dat levert gezeur op.
Nee.
Maar als iets gewoon echt als een duo gewoon goed werkt,
klopt,
dan moet je dat niet willen vervangen.
Nee.
Dus dat heb ik met onrecht, wil ik niet met iemand anders doen als Bram. En roddelpraat niet met iemand anders doen als Jan.
Nee.
Dus,
snap ik. Nee, moet je, nee, maar die combinatie werkt. Dat is een bepaald duo en een dynamiek tussen elkaar. En,
hoe zit het met Expeditie Robinson? Ga je nog een keer naar een eiland?
Zo, daar baalde ik van, zeg.
Ja, dat zal wel.
Dat ik dat niet heb mogen doen dit jaar, dat vind ik echt kut.
Ja, dan zou er nog gekeken worden of het uitgeweken kan worden, maar kon het niet.
Ja, ik had het leuk gevonden, maar ja, het is bijna niet te doen. Het is zo'n krankzinnige productie, dus wil je dat op korte termijn in een ander land faciliteren, dat gaat bijna niet. Maar ja, volgend jaar dan maar.
Je hebt wel het geluk dat je op contract werkt, toch?
Ja.
Dat is, ik denk voor heel veel mensen die op contract werken in deze periode, een opluchting.
Want zeker.
Zie je ineens, bam, ook gewoon heel veel zekerheid verdampen.
Ja, en ik had mijn laatste theatershow op 10 januari 2020 gedaan. Dus ik was net voordat de ellende uitbrak, was ik klaar met theatershows. Dus stel je voor dat je nu, dat lijkt me ook heftig, want ik heb 45 shows gedaan. En als ik er nu bijvoorbeeld nog 30 had moeten doen, en je bent een jaar lang uit je show en uit je materiaal. En je moet gewoon blijven spelen ook om in je show te groeien. Het is best wel heftig om dat te verplaatsen. En dan wordt er misschien op een gegeven moment besloten van, ja, we gaan het toch doen, maar dan in half gevulde zalen. Maar je bent zo afhankelijk van het publiek dat dicht op elkaar zit om die lach te ontvangen.
Om die vibe te krijgen waar je zelf kunt mee groeit. Ja.
Dat ga je nooit kunnen krijgen in een zaal waar mensen gewoon allemaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten. Dat
als het om humor gaat, is dat heel moeilijk, denk ik, ja.
Ja, het gaat om die akoestiek, weet je. Als mensen beginnen te lachen vooraan, dan gaat die lach naar achter en dan komt hij weer terug. En als iedereen uit elkaar zit, ja, dan zit iedereen van, oh ja, ik ben nu te veel in zicht. Ik hou mijn mond wel of zo. Dus dat. Hey, Dennis Schouten, bedankt jongen dat je last minute wilde aanschuiven. Super bedankt dat je daar tijd voor hebt gemaakt. En ik zou zeggen, succes met alles. Blijf uit de problemen. Laat je niet gek maken. En we zien en spreken elkaar snel.
Gaan we doen. Kai, bedankt.
Wat ga je nu nog doen eigenlijk? Je moet nog op pad, hè?
Ik ga roddelpraat opnemen met Jan.
Je werkt wel hard, moet ik zeggen.
Ik werk hier. Ja, maar dat vind ik ook wel lekker.
Ja.
Dus soms denk ik wel eens van, goh, had ik maar even niks te doen. En als dat moment er komt, denk ik, ja, wat zal ik nou in hemelsnaam gaan doen?
Ja, snap
dus,
ik.
Dus ik werk graag veel door.
Oké.
Wat ga jij doen?
Niet veel.
Gezellig met de vrouw.
Ik heb er 3 gehad vandaag. 3 podcasts, dus ik ben wel een beetje uitgeluld.
Ja, ja. Dus vanavond gezellig met de vrouw.
Boswandeling, hè? Dat zijn nu de nieuwe hoogtepunten in de coronatijd.
Lekker een meditatieve en energetische wandeling.
Heerlijk, zo'n energetische wandeling. Ik ga lekker een energetisch wandelingetje doen. Hey, nogmaals bedankt. Mensen, bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende. Doei!
Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.